Ja, Romeinen 12. En dat is toch echt wel een behoorlijke overgang naar Romeinen 9, 10 en 11. Nou, daar hebben we zo'n beetje een half jaar de tijd voor gehad om daaraan te wennen. En laten we eerst eens lezen wat daar staat. En dan lezen we vanochtend vers 1 tot en met 8. En dan hopen we vanmiddag vers 9 tot en met 21 te behandelen. Romeinen 12 vanaf vers 1, waar er staat: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Ja, tot zover Romeinen 12, vers 1 tot 8. En dan gaan we vanochtend vooral stilstaan bij vers 1 en 2. Want vers 1 en 2 vormen eigenlijk de inleiding op het hele vervolg van de Romeinenbrief. En als je dan vers 1 en 2 hebt gelezen, waar Paulus dan een oproep doet om aan de gelovigen om hun lichamen aan God te wijden en niet gelijkvormig aan deze wereld te worden, maar veranderd te worden in hun denken, dan werkt hij dat verder uit in de rest van hoofdstuk 12, 13, 14, 15 en 16. Dus in hoofdstuk 12, 13, 14, 15 en 16, daar wordt praktisch weergegeven hoe die gelovigen hun lichamen aan God kunnen wijden en hoe zij niet gelijkvormig aan deze wereld veranderd kunnen worden in hun denken. Nou, laten we dan eerst eens beginnen met te lezen wat er in vers 1 staat en wat ons dat te zeggen heeft. En er staat dan: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En dan begint het met: ik roep u er dan toe op, broeders. Nou, en dat begrip, ik roep u er dan toe op, dat daarmee zegt Paulus als het ware van: nou, ik roep jullie erbij. Ik roep jullie bij me, want ik heb jullie iets belangrijks te vertellen. En normaal liter is dat ook zo, hè, als je op je werk kwam of nog komt. En dan moet het belangrijkste besproken worden. Nou, dan gebeurt dat niet aan publiek op de werkvloer. Maar dan zegt de baas tegen je van: hey, joh, wil je even bij me komen? Kom je even bij me op de kamer? Want ik heb wat belangrijks te bespreken. Nou, hier is dat ook zo. Paulus heeft wat belangrijks te bespreken. En dat is toch vaak een beetje in tegenstelling met hoe wij de Romeinenbrief behandelen. Want dan staan we toch vooral stil bij de eerste 11 hoofdstukken. En ja, vanaf hoofdstuk 12 en later, nou ja, dat laten we dan maar een beetje. En zo zie je dat ook vaak met de brieven van Paulus, andere brieven van Paulus, hè, waarbij de meest interessante dingen, zoals wij dan vinden, in de eerste helft van de brieven staan. En als het dan op die praktische zaken aankomt, hè, hoe je datgene wat in de eerste deel van de brieven staat vormgeeft in je dagelijks leven, nou ja, dan lezen we daar dan maar gauw overheen. Toch laat Paulus hier heel duidelijk zien, met dat ertoe oproepen, erbij roepen, dat de rest van de Romeinenbrief ook belangrijk is. En dat je uiteindelijk die hele Romeinenbrief tekort doet als je die laatste hoofdstukken er ook niet bij neemt. Nou, ik roep u er dan toe op, broeders, en het begrip broeders, dat drukt ook een stuk nabijheid uit. Daarmee bepaalt Paulus zijn positie ten opzichte van die Romeinen. Zij zijn broeders van één en dezelfde Heer. Nou, wat is dan de aanleiding dat Paulus hier die oproep doet? Nou, dat vinden we in het vervolg van vers 1 van Romeinen 12. Want daar spreekt Paulus over door de ontfermingen van God. Door de ontfermingen van God. Nou, die ontfermingen van God vormen de basis van Romeinen 12 en verder. Dus die ontfermingen van God, die zijn noodzakelijk om die oproep om hun lichamen te wijden tot een Gode welgevallig offer en het niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar veranderd te worden in hun denken. Dat kan alleen maar als je oog hebt voor de ontfermingen van God. Dat kan ook alleen maar als je deel hebt gekregen aan die ontfermingen van God. Nu, wat zijn deze ontfermingen? Dat is dan even de vraag. Nou, dat woord ontfermingen komt in de Romeinenbrief alleen maar, en dan in een iets andere vorm, in Romeinen 9 vers 15 terug. Nou, laten we daar eens even naar kijken. Dat is een tijd geleden dat we dat behandeld hebben. Echt een hele tijd geleden. Had ook alles te maken met het tempo waarmee de Romeinen 9 tot en met 11 doorgingen. Maar het woord ontfermingen komt alleen in Romeinen 9 vers 15 terug. En dan lezen we het volgende. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Nou, dat is dat woord ontfermen nou weer juist niet. Nee, het komt in het vervolg van dit vers. En zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. En het woord ontferming uit Romeinen 12 komt hier overeen met het woord barmhartigheid. Ja? Dus het woord ontferming komt overeen met het woord barmhartigheid. Ja, en wat zegt dit schriftgedeelte dan ook alweer? Het is een tijd geleden dat we dat behandeld hebben. Maar laten we er toch even naar kijken door kort naar Exodus 33 te gaan. Dat is bladzijde 129 van uw herziene staatvertaling. Exodus 33, bladzijde 129 van uw herziene staatvertaling. Om daar toch even een idee van te krijgen wat die ontferming inhoudt. En daarmee gaan we eigenlijk geleidelijk al die voorgaande hoofdstukken van Romeinen kort samenvatten. Exodus 33. En ja, daar vraagt Mozes aanvankelijk of God met zijn volk mee wil gaan, dat ongehoorzame volk. En dan vraagt Mozes vervolgens ook nog om de heerlijkheid van God te zien. En dan lezen we het volgende. En dan lezen we vanaf vers 17. Toen we Romeinen 9 behandeld hebben, hebben we vanaf vers 12 gelezen. Nou, als u dat alsnog, als u zich daar alsnog weer in wil verdiepen, dan hebben we gelukkig het een en ander nog digitaal op internet staan om af te luisteren. Dus we gaan niet het hele stuk weer herhalen. Maar we lezen vanaf vers 17. Waarin Mozes dus in gesprek is met de Heere. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord, namelijk de vraag van Mozes of God met het volk Israël wil meegaan, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Nou, als je het hebt over ontferming, of zoals in Romeinen 9 dan staat barmhartigheid. Als je wilt weten wat barmhartigheid is, dan vinden we daar hier een kenmerk van terug. Wanneer de Heere tegen Mozes zegt, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Dus als God ons barmhartigheid betoont, als God zich ontfermt over u, dan over ons, dan is het zo dat wij genade vinden bij God en dat God ons vervolgens bij onze naam kent. Nou, dat vind je daar eigenlijk ook weer een beetje in Romeinen 8 terug, waar het laatste, het bij de naam kennen, waarin het gaat over die adoptie. Als je op een gegeven moment een kind adopteert, dan krijgt dat kind ook de naam van de vader. En je verliest dan je oorspronkelijke achternaam en je krijgt een nieuwe achternaam en soms zelfs ook een nieuwe voornaam. Nou, en als je dan geadopteerd wordt, dan zou je kunnen zeggen, ja, ik ken, dan zegt die vader eigenlijk tegen dat kind, ik ken je bij je naam. En dat kind dat heeft dan genade gevonden bij die vader, want zonder dat dat de reden voor is, is dat kind bij die vader in huis genomen. Nou, we lezen nog even verder in Exodus 33, in vers 18. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En dan lezen we in vers 19, en vers 19, dat hebben we toen de tijd ook bij stilgestaan, dat dat niet helemaal lekker vertaald is. En dan begint vers 19 met, maar hij zei. En dat maar, dat mag doorgekrast worden. En dan kun je beter zeggen, hij zei. Er is namelijk helemaal geen sprake van een maar, want Mozes mag de heerlijkheid van God zien. Alleen in beperkte mate, omdat het anders zijn dood zou kosten. Zijn leven zou kosten. Hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. En dan komt er een dubbele punt. En dan mag het maar vervolgens weer doorgestreept worden. En dan staat er, ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Nou, en dan is het hier niet zo van, hè? Ja, er is een maar in het ontfermen van God. Dat is aan allerlei voorwaarden verbonden. Nee, kun je veel beter zeggen, God kiest er hiervoor om Mozes zijn genade te betonen en om aan Mozes een deel van zijn heerlijkheid te laten zien. En waarom doet God dat? Nou, eenvoudigweg, Mozes vraagt het in afhankelijkheid van God. En daar zou je dan tegelijkertijd achter kunnen zetten, in het verdere licht van Romeinen, al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Als je de Heren aanroept, dan zal hij je niet in de steek laten. Dan zal hij naar je luisteren. Het is geen maar zo van, ja, je kunt wel roepen als mens, maar het moet je overkomen, hè, zoals je dan vaak ziet in de orthodox-christelijke kring. Zo van, ja, het moet je wel gegeven worden. Ja, natuurlijk moet je het gegeven worden. En het wordt je ook gegeven. Maar je hoeft alleen maar de naam van de Heer aan te roepen. En dan mag je weten dat je behouden wordt. Nou, dat zijn de ontfermingen van God. Die we zouden kunnen samenvatten als van, ja, je vindt genade bij God. En God kent je bij je naam. Gaan we even terug naar Romeinen 12. Vers 1. Waar we dan lazen, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. De basis waarop Paulus een beroep doet op de gelovigen te Rome, waar hij dus een beroep doet op de gelovige Romeinen, is Gods genade aan die Romeinen betoond. Dan is het wel belangrijk, en dan gaan we er toch nog iets dieper op in, om te beseffen hoe die genade tot stand is gekomen. We noemden er daar net al iets van. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. En dan is God degene die die genade uitdeelt. En natuurlijk is ook God degene die bepaalt aan wie hij die genade geeft. Maar God stromend van genade zijn veel rijkelijker dan wij vaak als mens beseffen. Maar hoe is dat nou tot stand gekomen, die genade? Nou, laten we eerst eens gaan kijken naar het aandeel van de mens daarin. En dan gaan we kort een aantal passages uit Romeinen langs. Gaan we eerst naar Romeinen 3. Romeinen 3 vers 10. En dan beginnen we met het uitgangspunt bij de mens. Het is goed om daar gewoon eens even nog bij stil te staan. Om te beseffen waar komt de gelovige vandaan en waar heeft God hem geplaatst. En er staat in Romeinen 3 vers 10 en verder. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet 1. Nou, dat is de toestand van de mens. De mens is totaal failliet. En dat zien we ook in deze tijd, en dat viel in vroegere tijden te zien. De mens is failliet. De mens maakte hier op aarde een rommeltje van. En dan zagen we gisteravond, ik weet niet of u het nog gevolgd heeft, ook alweer een schokkend voorbeeld van. We hebben het dan over de meest populaire sport in de wereld, het voetbal. En als je dan kijkt dat daar over een x aantal jaren het WK in Qatar gaat plaatsvinden en dat mensen daar feest gaan vieren. En ten koste van wat? Nou, daar worden allerlei stadions en momenteel allerlei voorzieningen gebouwd. Maar dat wordt door arme gastarbeiders gedaan in een steenrijk land. En iedere dag gaat een van de arbeiders dood. En toen rekenden ze uit dat we uiteindelijk dan, als het WK gaat plaatsvinden, kom je op een totaal aantal doden van 4000. En dat is voor mij weer een bekend getal. Want dan denk ik aan 9-11, dat kostte namelijk ook in eerste instantie 4000 mensen de dood. We hebben het nog niet over de oorlog die daarop, als aanleiding daarvoor, werd gevoerd. Nou, moet je zien hoeveel aandacht daarvoor is. En dan moet je zien wat uiteindelijk, een spelletje, wat voor prijs er aan een spelletje zit. Dan denk je van ja, dan zijn we toch met z'n allen gek geworden. Dan zijn we toch met z'n allen waanzinnig geworden. Mijn vrouw zei ook van, ja, je moet eigenlijk gewoon niet meer gaan kijken daarna. Je moet er eigenlijk gewoon niet meer naar gaan kijken. Je moet eigenlijk gewoon het hele WK niet gaan bekijken. En dan houdt uiteindelijk die onzin wel op. Nou, zomaar even een voorbeeld wat dan op je vrijdagavond langskomt. En dan, als je het journaal bekijkt, dan komen er nog meer voorbeelden voorbij. Dat is de wereld. Dat is de mensheid. En zover is het gekomen met de beschaafde wereld, die alles behalve beschaafd is. De mens is failliet. En de mens kan ook eigenlijk nooit, en dat blijkt ook wel hoe deze wereld functioneert, uit eigen kracht tot God komen. Dat zie je ook als je verder kijkt in Romeinen 3. En dan gaat het over de werken van de wet. Maar ik denk dat je dat door mag trekken naar werken in zijn algemeenheid. Daar hebben we ook eerder bij stilgestaan. Wie zal opstijgen ten hemel? Nou, we schieten een raket de lucht in. Dat kost bakken vol met geld. En wat veel beter aan andere dingen besteed kan worden. En hoe ver kom je? Nou, als je uitgaat van de afmetingen zoals de wetenschap die stelt voor het heelal, ja, dan kom je eigenlijk nog geen stapje verder. Dan kom je er geen millimeter vooruit op de afstand die ik vandaag afgelegd heb om hier te komen. Dat is de mensheid. Geen mens kan uit eigen kracht tot God in de hemel opstijgen. En er staat in Romeinen 3 vers 20, daarom zal uit werken van wet, wat er dan eigenlijk letterlijk staat, geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door wet is immers kennis van zonde. Nou, door geen enkele eigen inspanning kan een mens gerechtvaardigd worden voor God. En dat is denk ik wel eens belangrijk, dat we dat zeker ook als gelovigen dienen te beseffen. En dan moeten we ons niet in de zonde wentelen, maar ik denk wel dat we moeten beseffen waar we vandaan komen en wat onze oorspronkelijke aard is, en dat die aard ook geregeld nog boven komt. Niet voor niets roept Paulus er heel vaak toe op van, ja, dood dan de leden die op aarde zijn en kies dan voor die levende leden. Want heel vaak doen wij dat ook als gelovigen niet. En we willen nog wel eens vergeten als gelovigen waar we vandaan komen. En we willen ook nog wel eens als gelovigen vergeten dat we iedere dag fouten maken. Dat we iedere dag tekortschieten tegenover God, tegenover de ander, maar ook tegenover onszelf. Vraag u bij uzelf nog maar eens een keertje af. Wanneer heeft u voor het laatst aan iemand uw excuses aangeboden? En hoe vaak bied je excuses aan? Nou, dat is eigenlijk bar weinig. Dat kan twee dingen betekenen. Of we zijn volmaakte gelovigen. We doen het fantastisch en goed. En uiteraard de hele wereld om ons heen doet het verkeerd. Want al die mensen om ons heen, ja, die maken wel allemaal fouten, vooral richting ons. Of we maken heel veel fouten en willen die niet onder ogen zien. Ik denk dat het laatste heel vaak is. Doordat we tot geloof zijn gekomen, menen we ook heel vaak dat we ineens betere mensen zijn en dat we ook geen fouten meer maken. En vinden we ook dat als we wel fouten maken, dat we geen goede gelovigen zijn. Dus verdoezelen we liever die fouten, zodat het lijkt alsof we goede gelovigen zijn. Maar als we echt daadwerkelijk in de spiegel van Gods woord zouden durven kijken. En dat denk ik dat we dat ook moeten doen vandaag met Romeinen 12. Dan denk ik dat we soms tot een schrikbarende conclusie moeten komen. En dat is pijnlijk. Maar het is wel nodig om uiteindelijk verder te groeien. En ik denk ook dat we juist best wel in die spiegel kunnen kijken. Omdat we weten dat uiteindelijk onze schuld is weggenomen op grond van het verloste werk van Jezus Christus. Dat wil dus niet ineens zeggen dat we geen fouten meer maken. En dat we onze fouten niet onder ogen hoeven te zien. Maar het betekent wel dat we anders met onze fouten kunnen omgaan. Onze fouten zullen ons later niet meer ter laste worden gelegd. En in dat opzicht is dat dan denk ik ook makkelijker om die fouten onder ogen te zien. En om daar ook aan te werken om bepaalde fouten uit ons leven weg te doen. Of soms ook om een verantwoording af te leggen tegenover anderen die we met onze fouten schade hebben berokkend. Ik denk het belangrijk dat we dat zo nu en dan ook beseffen. Ja, wat is de uitgangspositie van de mens? Nou, die is dus beroerd. Wat is er dan vervolgens gebeurd? Nou, toen heeft God ingegrepen. En dat lezen we ook in het vervolg van Romeinen 3. En dan lezen we even verder in vers 21 en verder. Maar nu is zonder wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en profeet is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Uit eigen kracht kunnen we niet in de hemel aankomen. Maar gelukkig is het zo, zoals we lezen in vers 24, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Nou, we worden dus uiteindelijk verlost. En die verlossing die vinden we in Christus Jezus. En we krijgen die verlossing niet omdat we het verdienen, maar toch uiteindelijk, en dat vinden we niet hier, maar wel elders terugstaan, omdat God zo'n liefde voor ons heeft. En dan lezen we in dit kader toch ook nog even Romeinen 5 vers 8. Romeinen 5 vers 8. Nou, daar gaat het dus juist wel om die liefde. Ik wist dat die nog ergens moest komen, maar ik wist niet meer waar. Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren en daarin uit God zijn liefde voor ons. Hij gaf al het beste voor ons terwijl wij nog in vijandschap ten opzichte van God leefden. Toen wij nog vervreemd van hem waren, toen wij nog heel ver bij hem vandaan waren. En is dat dan niet uiteindelijk ook de reden dat we met Paulus, ja, dat mee kunnen denken en zeggen wat er staat in Romeinen 12. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Wat was die ontferming van God? Nou, God bevestigde zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En toen stonden we uiteindelijk ook geestelijk op uit het graf en vonden we nieuw leven in Christus. En vandaar is het niet meer dan logisch, is het uiteindelijk ook niet meer dan redelijk dat wij ons lichaam, onze lichamen aan God wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. Want zo mogen we weten, en dat lezen we dan in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is waar we aangekomen mogen zijn. Christus gaf dus zijn leven voor ons, waardoor wij gered zijn. En dat vraagt uiteindelijk ook een reactie van ons. En dat is dan ook waar Paulus de Romeinen toe oproept. En dan komen we bij het volgende punt in Romeinen 12 vers 1. Waar dan staat om uw lichamen aan God te wijden als levend offer. We kunnen dat iets beter vertalen als jullie lichamen ter beschikking te stellen tot een offer. Nou, voor de meeste schrijvers, ik zal het nog even rustig herhalen. Jullie lichamen ter beschikking te stellen tot een offer. Als ik dat dan zo lees, dan moet ik gelijk weer denken aan wat ik van de week tegenkwam. Dat was een soort Rooms-Katholiek bejaardenhuis. En er waren mensen die bestelden hun lichaam ter beschikking aan de wetenschap. En vooral hun hersenen voor Alzheimer onderzoek. En als ze dan kwamen te sterven, ja dan, ja, we zeggen maar even plastisch, dan werd hun hoofd opengemaakt en werden de hersenen uitgehaald. En dat kon dan voor onderzoek gebruikt worden. Nou, heel nobel. Alleen moet je je dan afvragen, daar stel ik dan toch weer gelijk mijn vraagtekens bij. Wat we ook van de week lazen, dat de meisjes die nu geboren worden, 1/3 daarvan, volgens mij 1/3, die gaat ouder dan 100 worden. Dan vraag ik me af, wil je dat wel? Ik denk altijd aan mijn opa, die is 78 geworden, die kreeg voor die tijd een aantal hartinfarcten. En die man die zei er gewoon helemaal niks van, want die wilde niet naar het ziekenhuis. En mijn oma die vermoedde het wel, maar die durfde er ook niks van te zeggen. En op een goede dag stort hij in de kerk de aarde en hij stierf. Ik denk van nou, dat wil ik ook wel met 78. Misschien op dat moment zeg je, ja ik wil nog niet sterven. Misschien zegt mijn generatie pas met 88. Maar ik denk dat ik, als ik hier zo om me heen kijk, best ook wel hoor van dat aftakelen geen pretje is. En natuurlijk wil je nog niet sterven, maar die aftakeling is ook niet fijn. Moet je nou per se 100 worden? Ja, we willen als mens blijkbaar hier op aarde het eeuwige leven hebben. Ja, je lichaam ter beschikking stellen, want daar ging het over, hè? Voor de wetenschap. Maar dat doe je dan als je overleden bent. En ja, dan kom je uiteindelijk ook bij de oorspronkelijke aard van de offers zoals die gebracht werden door de Israëlieten. Dat waren altijd dode offers, dode dieren. Die dieren werden doodgemaakt en die werden op het altaar gelegd en die worden geofferd. Hier gaat het echter niet om een doodoffer. Nee, het gaat erom, die Romeinen die worden toe opgeroepen om hun lichamen ter beschikking te stellen tot een offer. En het offer is dan levend, heilig en voor God welbehagelijk. Het is hier een levend offer. Zij doen dat bij leven. In plaats van dieren te offeren, wat ook niet meer nodig is door Christus offer, offer je jezelf. En dat is dan geen doodoffer, hè? Dat is geen zelfmoordaanslag, zoals we bij de moslims wel eens terugvinden. Maar dit is een levend offer. Een offer tijdens je leven. Je stelt je leven ten dienste van de Heer. En dan kom je uiteindelijk ook bij een andere achterliggende gedachte zoals we die in het oosten vinden. Want wat past het altijd in het oosten als iemand je leven redde? Nou, dan was het zo, als iemand jouw leven redde, dan stelde je je, en dat gebeurde dan wel eens, vrijwillig op om die persoon zijn slaaf te zijn. Dan werd je iemand slaaf. Dan werd je iemands dienstknecht. Dan stelde je je leven in dienst van degene die je redde. En dat is ook een beetje de gedachte die hier door Paulus verwoord wordt. Die hier door Paulus uitgesproken wordt. En Paulus geeft daarin zelf het goede voorbeeld. Want noemt hij zichzelf aan het begin van de Romeinenbrief niet een slaaf van Christus. En daarmee geeft Paulus eigenlijk ook te kennen. Ja, Christus redde mijn leven toen ik daar dat licht zag op weg naar Damascus. En dat heeft mijn leven veranderd. Dat heeft mijn leven dusdanig veranderd dat het weer zin heeft gekregen. Ik was eerst op weg naar de dood, maar nu ben ik op weg naar het leven. En dat heeft Christus mij uit zijn genade gegeven. En daarom stel ik mij vrijwillig op als een slaaf van Christus. Nou goed, we hebben nog een aantal andere voorbeelden hoe wij dit kunnen zien. Dat je leven stellen in dienst van Christus. En daar neem ik u mee voor mee naar 1 Korintiërs 6. Nou ja, goed. Je hebt praktische voorbeelden uit de praktijk van het dagelijks leven. Maar je hebt soms ook Bijbelse voorbeelden die dit soort dingen meer beeldend kunnen maken. En het is denk ik goed om bij beide stil te staan. En nou, we hebben het praktische voorbeeld al gehad vanuit het Midden-Oosten. En we gaan nu naar een Bijbels voorbeeld. En dan gaan we naar 1 Korintiërs 6 vers 19. Daar vinden we dit deel nog wat verder uitgelegd. 1 Korintiërs 6 vers 19, dat is bladzijde 1785 van uw herziene Statenvertaling. En het aardige is, ja, we gaan dat niet helemaal uitwerken vandaag, dat zou te veel tijd kosten, is dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen het praktische deel van de Romeinenbrief en het praktische deel van de Korintiërsbrief. Dat is ook niet zo gek, want ze zijn zo'n beetje beide in dezelfde tijd geschreven. En ja, goed, als ik kijk naar de Bijbelstudies die ik zelf geef, daar hebben de Bijbelstudies die je een bepaalde tijd geeft, die hebben altijd wel weer een bepaalde verwantschap. Nou, daar zie je ook, dat zie je ook bij Paulus terug. In bepaalde tijd van zijn bediening was hij vaak ook met dezelfde zaken bezig. Dan zie je dat de ene brief de andere beïnvloedt. Zomaar even weer wat achtergrondinformatie. Nou, wij gaan 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 lezen. En daar staat dan: of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ja, je gaat niet meer naar de tempel om een dier te offeren, maar je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dan moeten we Heilige Geest met kleine letters schrijven. Dus die Godskracht leeft in ons lichaam. En in dat opzicht verricht je daarmee nu dan als Jood zijnde, want daar gaat het dan toch ook vooral om, je eredienst. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van u zelf bent? U bent immers duur gekocht. Vrij gekocht. En je hebt als gelovige nu een andere meester dan de zonde. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Je zou ook kunnen zeggen, als je je lichaam stelt ten dienste van God, dan houdt het ook in dus dat je daarin, in dat lichaam, God verheerlijkt. En dat je dat ook doet in je geest, die dat van God is. En dan wordt het in bepaalde kringen vaak vooral gezegd van, ja, je mag niet roken. Hè, en je mag dit niet doen. Natuurlijk is het goed om voor je lichaam te zorgen. Maar het gaat ook om, wat doe je met dat lichaam? Dat lichaam is een instrument waarmee je hier op aarde God dient. En hoe doe je dat? Waar stel je je lichaam ten dienste tot? Wat voor werk doe je? Hoe ga je met je gezin om? Hè, kijk, als jij je vrouw mishandelt en je kinderen mishandelt en je vloekt en tiert, iedereen verrot. Ja, dat is nou niet echt bepaald wat hier in 1 Korintiërs 6 staat, dat je God daarmee met je lichaam verheerlijkt. Nou, in die context kun je het ook bekijken. Waartoe stel je je lichaam ten dienste? Even heel plat gezegd, is dat ten dienste van het kapitalisme? Natuurlijk hebben we daarmee te maken. Maar is dat ten dienste van het kapitalisme? Om jezelf te verheerlijken? Of om carrière te maken, om macht en invloed te hebben? Of is dat om dienstbaar te zijn, om dienstbaar te zijn ten opzichte van God? Nou, even dus vanuit een andere hoek belicht. We kunnen ook nog even naar Romeinen 6 vers 13 gaan. Romeinen 6 vers 13. Daar kom je eigenlijk op hetgeen ik net al noemde. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Nou, dan is denk ik goed dat we ons dat regelmatig ook afvragen, misschien wel iedere dag van, oké, waartoe gebruik ik mijn lichaam? Waartoe stel ik mijzelf? Dien ik de ongerechtigheid? Of stel ik mij ter beschikking als God, aan God? God die mij uit de doden levend heeft gemaakt. Nou, dan kom je uiteindelijk ook bij Paulus uit. We gaan dat gedeelte niet opzoeken. Het is een welbekend gedeelte uit Filippenzen. Filippenzen 2 vers 17 voor de meeschrijvers. En in Filippenzen 2 vers 17, daar zegt Paulus dat hij zijn lichaam als een plengoffer, als een bijoffer stelt ten dienste van de Filippenzen. En dat vond ik eigenlijk ook wel een mooi uitgangspunt, want stel je jezelf ten dienste als een hoofdoffer, zie je van, kijk mij nou eens God dienen, kijk mij nou eens goed bezig zijn, en doe je dat dan uiteindelijk ter eer en meerdere glorie van jezelf? Of stel je op ten dienste van de Heere om daarmee anderen op weg te helpen? Dat is natuurlijk ook een goede vraag. Hoe offer je jezelf op? En in deze tijd zie je dan toch wel vaak dat mensen dat doen ter eer en meerdere glorie van zichzelf. Hè? Want we leven nou eenmaal in een behoorlijk individualistische samenleving. En waar vind je nou nog echt mensen die zich wegcijferen voor anderen? Je ziet het steeds minder terug. Hè? Je hoort ook steeds vaker dat er problemen zijn om vrijwilligers te vinden. En kijk, als ik kijk naar gemeentes waar ik dan kom, dan zie je ook steeds meer dat het een hele kleine vaste kern is die zich wil inspannen om die gemeente draaiende te houden. En ja, dat een heleboel mensen alleen maar komen om te consumeren en geen enkele inspanning willen verrichten. Wat dat betreft, ja, als ik kijk naar de generatie, naar mijn generatiegenoten, ja, dan vind ik dat over het algemeen een lamlendig zootje. En wat daarna komt, dat is helemaal een drama. Ik hoorde er laatst ook iemand over zeggen van, nou, dat is een generatie, dat wordt helemaal niks. Die kunnen niet werken, die kunnen echt helemaal niks. En ik moet eerlijk zeggen, het klopt ook wel een beetje. Er zit ook geen diepgang bij. Dat vind ik al bij mijn eigen generatiegenoten. Kijk maar eens, wat zit er nou nog op de Bijbelstudie? Ja, en dat is niet om te katten, maar dat is eigenlijk om een stuk zorg uit te spreken. En ja, het is eigenlijk best wel triest. Als ik nou kijk, met wie van mijn leeftijdgenoten heb ik nou een goed gesprek? Nou, dat is nul. Bijna nul. Dat is echt heel weinig mensen. Echt heel weinig mensen. Hè? Ja. Ik zei het net ook tegen Rob, ik zei over 10 jaar, dan heb ik geen spreekbeurten meer, dan kan je ermee stoppen. Ja, u wordt ook ouder, laten we reëel zijn. Ja, het stopt hier ook een keer. Ja, ja, of u moet allemaal 100 worden en nog zo vitaal zijn dat u hier komt. Maar op een goede dag zit ik hier zo'n beetje alleen, hè? Is het nog een beetje een leeftijd van, nou ja, dat is nog een beetje. Ik kan bijna, ik zei nul, maar het is bijna nul. Hè? Ja, maar het is wel zo. Het is allemaal oppervlakkig geworden. Nou, dat zie ik allemaal met die social media. He, wat een drama. Mijn dochter heeft nou ook zo'n smartphone. Ja, het is allemaal zo oppervlakkig. Ik moet er een voor mijn werk hebben, maar voor de rest heb ik nog zo'n heel klein openklap dingetje. En ik heb hem gewoon niet op stilstaan. Ik word toch nooit gebeld. Ja, dat heb je als je geen vrienden hebt. He? Mooi makkelijk, lekker rustig. Maar goed. Ja. Waar kies je voor? Waar leef je voor? Waar stel je ten dienste toe op? Nou goed, we gaan weer even terug naar Romeinen 12. We hebben dus gehad over dat offer. Jullie lichaam ter beschikking te stellen tot een offer. Wat voor offer is het dan? Nou, we noemden het net al levend. Het is niet als het offer van een dood dier. Maar dat levend kun je ook weer zien in de zin van Romeinen 6 vers 11. We leiden als we daar eigenlijk in vers 13 ook al een beetje over. Romeinen 6 vers 11. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. En dan kom je gelijk natuurlijk ook weer een beetje uit op dat punt van die zonde die in ons leeft. Dat Paulus dan ook dat dilemma ook zo in Romeinen 7 zo mooi beschrijft. Van ja, weet je, als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. En ik denk dat we allemaal die ervaring wel eens hebben. En dan denk ik, verdorie. Hè, heb ik toch weer me laten gaan. Ben ik toch weer ongeduldig geweest. Ben ik toch weer die botte opmerking gemaakt. Ja. En dan zien we hier uiteindelijk ook wat ons uitgangspunt dient te zijn. We zijn dood voor de zonde en houdt die slechte eigenschappen ook voor dood. Ja, erken dat je ze hebt en als je fouten maakt, bied je excuses ervoor aan. En beleid ook dat je verkeerde dingen doet. Maar richt je daar niet op, blijf daar niet hangen. Blijf niet hangen ook in een schuldgevoel, want daar schiet je niks mee op. Nee, doe juist iets constructiefs. Doe juist iets goeds. En over al dat goede wat je het allemaal kan doen, gaan we vanmiddag in het vervolg van Romeinen 12 hebben. Romeinen 12 vers 9. Maar het is net het uitgangspunt wat je moet hebben. En ik moet zeggen dat ik daar zelf ook wel bij bepaald werd toen ik met Romeinen 12 bezig was. Het viel bij mij heel erg het stukje in Romeinen 12 vers 11. Wees vurig van geest. En dat betekent eigenlijk, en dan verklap ik het allemaal vast, wees enthousiast. Ik dacht, ja, verdik me, ik verlies de laatste tijd wel een beetje mijn enthousiasme. Als je dan weer in de gemeente stopt met de Bijbelstudie, omdat er gewoon niemand komt, haast niemand. De mensen die komen, die volgen al 10 Bijbelstudies per week bij wijze van spreken. Die komen als, om de mensen die niet naar Bijbelstudie komen te motiveren. Dan mag u best wel weten, daar zit dan de oudere generatie komt. En je organiseert het voor de jongeren. En dan pas je die Bijbelstudies nog aan. Dan ga je in groepjes uit één en doe je allemaal vragen. En dat vind ik allemaal vreselijk om te doen. Ik hou niet van in groepjes uit één met vragen. En ik denk als ik dat hier doe, dan begint u ook allemaal te gillen, denk ik. Ja, ja, ik hou daar niet van. Ik heb ook op mijn werk ook wel eens van die trainingen. Nou mag je in groepjes uit één gaan. Ga fijn een rollenspel doen. Ik weiger altijd uit principe die rollenspelen te doen. Ik zeg, ik weet ondertussen wel hoe ik een gesprek moet voeren. En in die groepjes, wat een drama. Maar dan pas je het daarop aan en dan komen ze ook nog weer niet. En dan verlies je wel eens je enthousiasme. En dan denken we, ja, maar dat enthousiasme, dat moet ook vanzelf komen. Nee, dan zegt Paulus hier, wees enthousiast. Daar moet je soms ook gewoon aan werken. Vind dat enthousiasme weer terug. Nou, dat is, hè? Dat is hoe dat uitgewerkt wordt in het vervolg van Romeinen 12. Levend, blijf niet bij de dood. Blijf niet bij het gemoppen en het gezeur. Blijf niet hangen in klaagliederen. Maar kom uiteindelijk toch ook tot die lofprijzing vanuit de psalmen. Nou, dat is levend. Dan gaan we naar het heilig. En dan gaan we even terug naar Romeinen 12. Dat offer is heilig. Nou, dat is een... Dat betekent, als je heilig bent, dan ben je afgezonderd. Dat vinden we ook, hè, net al terug van, ja, stel je leden niet op als wapenen van de ongerechtigheid, maar als wapens van de gerechtigheid. We vinden het ook terug in Romeinen 11 vers 16, wel een beetje indirect. Romeinen 11 vers 16. Daar vinden we dat woord heilig ook terug. Dan gaat het namelijk over de eerstelingen. Romeinen 11 vers 16, daar staat dan... En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En de eerstelingen, dat waren het eerste deel van het graan wat in de tempel naar God gebracht werd. En wat aan God geofferd werd. En daar hebben we toen de tijd ook bij stilgestaan. En die eerstelingen worden afgezonderd voor God. Nou, zo waren die Romeinen waren ook eerstelingen van de gelovigen. De eerstelingen vooral ook van het volk Israël. En die werden afgezonderd voor God. En die eerstelingen waren uiteindelijk ook het teken dat het uiteindelijk met het volk Israël goed zou komen. Nou, dat is denk ik ook het punt dat wij moeten hebben. Er zijn nog maar zo weinig gelovigen in deze tijd. En er zijn uiteindelijk ook maar zo weinig gelovigen die nog daadwerkelijk Gods woord als spiegel willen gebruiken in hun leven. En Gods woord als wegwijzer, we kunnen beter in deze tijd zeggen, dat je Gods woord als tomtom gebruikt. Ja, als ik niet naar mijn tomtom luister en ik reis naar Frankrijk... Ja, en ik heb daar nooit eerder gereden, dan kom ik uiteindelijk in Polen uit. He, zo is het uiteindelijk met een hoop gelovigen ook. Die zeggen van, nou, we hebben die Bijbel niet meer nodig. We hebben die tomtom niet meer nodig. Nou, dan komen ze dus uiteindelijk geestelijk in Polen uit. Dat vind je niet zoveel meer terug. En in dat opzicht ben je een minderheid. En dan kun je uiteindelijk gaan kijken... Zo van, ja, nou, we zijn er met zo weinig mensen en dan kun je erover gaan stikkeneuren. Maar weet wel dat het feit dat er nog een minderheid is, hè, dat die minderheid uiteindelijk toch wel laat zien dat het uiteindelijk bij God wel toe goed gaat komen in die toekomende eeuwen. Er komen betere tijden. En in dat opzicht is het zo belangrijk dat we aan onze hoop vasthouden. En als ik dan weer naar vandaag naar buiten kijk... En ik hou van de zon, maar niet met 38 graden, daar hadden we het ook over. Nee, ik hou van de zon, zeker met dit vind ik van die mooie dagen. En dan zeker als het avond wordt, hè, de mooiste zon is de augustuszon. Maar dan weet je dat de dagen weer korter worden. En dan weet ik, als het winter wordt, word ik altijd weer een beetje depressief. Dan word ik altijd weer een beetje somber. Maar tegelijkertijd weet je ook, als je die avondzon ziet en je ziet die augustuszon en je weet dat die lange, donkere dagen er weer aankomen, dan weet je uiteindelijk toch ook wel weer dat door die donkere dagen heen je uiteindelijk bij het licht van de lente uitkomt. Nou, wij mogen dan uitzien naar het licht van de lente van de toekomende eeuw. Hoe donker de dagen in ons leven en hoe donker de dagen uiteindelijk ook van deze wereld mogen worden. Het licht van Gods lente komt. Nou, hou daar aan vast. Heilig, afgezonderde eerstelingen. En ja, dan kun je als afgezonderde ook wel eens alleen voelen, omdat je nog maar met weinig bent, maar er is hoop. Dan komen we bij het volgende punt van het offer. Dan zijn we weer even terug bij Romeinen 12. Dat offer is leven, het is heilig en het is ook voor God wel behagelijk. En wat houdt dat in? Nou, als dat offer voor God wel behagelijk is, dan geef je het beste van jezelf. Ik had daar Leviticus 22 bij staan. Nou, omwille van de tijd die alweer heel erg hard gaat. En ik nog best wel wat jullie wil bespreken vanochtend. Gaan we dat niet lezen. U kunt het zelf opzoeken. Leviticus 22 vers 17 tot 20. Daar gaat het daarom dat als het volk Israël ging offeren, dat ze een gaaf dier aan God moesten offeren. Ja, niet dat half dode konijn wat je in je hok hebt, dat toch al half blind is. Ja, ga maar eens naar de dierenwinkel. Daar heb je dus altijd dan een half dood konijn of een blind konijn, dat verkoopt niet. Ja, totdat er iemand mij een keer een konijn overschot hadden. En toen kwam iemand dat konijn, die wilde alle konijnen hebben. Nou, mijn dochters gaan dit toch niet afluisteren. Ik denk dat ik wel weet wat er met konijnen is gebeurd. Zeker als je weet dat een allochtoon iemand is. Een allochtonen houden nooit huisdieren. Nee, daar wordt koeskoes van gemaakt. He? Ja, die wil dat halfblinde konijn ook wel hebben. Ja. Ik hoop niet dat mijn dochters ooit deze bijbelstudie naluisteren. Nooit tegen ze zeggen. Ja, dus denk ik wel wat er met die konijntjes is gebeurd. Ja, arme konijntjes. Ja, je offert dus niet het slechtste konijn. He? Of de slechtste geit. Nee, je moest het beste offeren aan God. Je gaf het beste. Nou, wat geven wij aan God? Geven we het beste of geven we het slechtste? Geven we wat we over hebben of geven we een essentieel deel van onszelf? Ik ga er toch even een praktisch voorbeeld met u overlezen uit de Bijbel. En dan ga ik naar Filippenzen 4. Filippenzen 4, dat is bladzijde 1834. Want daar zien we dat de Filippenzen het beste van zichzelf gaven. En Paulus waardeerde dat. Nou, het gaat er niet om dat Paulus dat waardeert, uiteindelijk dat God het waardeert. Laat ze de 1834. En daar staat dan. Ik hoor nog gebladen, dus ik zal even wachten. Ja. Filippenzen 4 vers 16. En dan gaat het erom dat die Filippenzen goed aan Paulus dachten. En daar wordt dan het volgende over geschreven. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd wat ik nodig had. Nou, Paulus die had natuurlijk niet zo heel erg veel inkomen. Hij heeft op een gegeven moment natuurlijk wel tenten gemaakt. Maar die Filippenzen die gaven Paulus het een en ander aan geld en goederen. Zodat hij vrijelijk het evangelie kon verkondigen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gaven zoek, het gaat hem niet om het geld, hij predikt ook niet om er rijk van te worden, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Hij zegt Paulus, het gaat mij dus niet zozeer om dat u mij wat heeft gegeven, het gaat er meer om het feit dat u wat heeft gegeven. En dat daaruit blijkt uw intentie dat u het een en ander wil opofferen voor de dienst van de Heer. En daarmee komt er vrucht op uw rekening, daarmee draagt u vrucht. Het feit dat u mij iets weggeeft, dat u iets aan mij geeft, dat zorgt ervoor dat datzelfde bedrag als het ware op je hemelse bankrekening, bekende term, wordt bijgeschreven. Nou, dan lees ook nog vers 18. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer. Nou vind je hetzelfde woord als welgevallig terug als in Romeinen. Dat is wel behagelijk, wat erop volgt. Een welgevallig offer, wel behagelijk voor God. En dat laatste is dan wat overeenkomt met Romeinen. Wel behagelijk voor God. Wat die Filippenzen deden, is dat ze dat een en ander uit liefde aan Paulus weggaven, met goede bedoelingen. Dat was wel behagelijk voor God. Zij gaven het beste van zichzelf ten dienste van het evangelie. En uiteindelijk krijgen ze daar ook het een en ander voor terug. Dan niet in materiële zin, maar in geestelijke zin. En dat lezen we dan in vers 19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. En wat is dat alles dan? Waar is dat alles dan te vinden? Nou, dat is in heerlijkheid in Christus Jezus. Er staat in de vertaling hier door. Het zou mooi passen bij de welvaartstheologie. Hè? Door Christus Jezus. Nou, jullie hebben mij wat weggegeven. Zo wordt het ook gepredikt, hè? De welvaartsevangelie. Geef 10% weg en je krijgt bij wijze van spreken 50% terug. Nou, goed. Daar hebben jullie denk ik hier al genoeg over gezegd. Nou, dat staat hier dus niet. Het gaat hier dus dat je van alles ontvangt in Christus Jezus. En Christus Jezus voorziet, ziet op de verheerlijkte positie van de Heer. Het ziet dus op je hemelse positie. Je wordt dus rijkelijk gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is wat die Filippenzen ontvingen. Wat geef je weg van jezelf? Nou, dat hoort dus het beste te zijn. En zo zegt Paulus, en dan gaan we weer terug naar Romeinen 12, van ja, stel, wijd je lichamen aan God als een offer, levend en voor God, levend heilig en voor God welbehagen. En dat is dan uiteindelijk je redelijke godsdienst. We kunnen beter zeggen, je redelijke eredienst. Of nog letterlijker vertaald, je redelijke dienst. Nou, redelijk staat hier in het Grieks logikos. Nou zou je kunnen zeggen, het is logisch. Nou, dat horen we Johan Cruijff wel eens zeggen over voetbal. En of het dan allemaal zo logisch is, vragen we dan ook wel eens af. Het is logisch. Ja, het is logisch dat je dat doet. Als God jou zoveel heeft gegeven, dan is het logisch dat je je leven in zijn dienst stelt. Je zou dat ook nog weer anders kunnen zeggen. In het licht van die adoptie van Romeinen 8. Als God jou in huis heeft genomen, als je geadopteerd bent, je was een zwerver, je sliep in oude vodden op straat. Ik zag helaas ook in Alphen weer heen lopen, zo'n beetje half op zijn blote voeten, sterk vervuild. Nou, en dan kom je vanuit die toestand, waarin je bij wijze van spreken ook in de winter koud buiten moet slapen, is iemand met een ruim hart die zegt, kom maar bij mij in mijn villa wonen en je hoeft daar niks voor terug te doen. Nou, dan is het toch logisch dat als je daar in die villa mag komen wonen, dat je je handen uit de mouwen steekt, dat je een steentje bijdraagt. Dat is niet meer dan logisch dat je dat doet. Dat is redelijk. En dan komen we nog vervolgens bij dat woord dienst. Hè, eredienst, dat ziet hij dan ook al op de tempeldienst. Nou, en in dat opzicht kom je nou weer uit bij Corinthiërs, want dat lazen we net in Corinthiërs. Nou ja, dat je lichaam een tempel van Heilige Geest is. En dan dien je met je lichaam. Hè, verricht je dan als het ware tempeldienst tussen aanhalingstekens. Door God te dienen. Niet meer dan logisch. Nou, dan hebben we vers 1 afgerond. Hè, dan hebben we ook wat uitgebreider bij stilgestaan. Net zoals we met vers 2 zullen doen. Waarom? Omdat vers 1 en 2 de basis vormen van de rest van Romeinen. En dan lezen we in vers 2 het volgende. En wordt niet aan deze wereld, en er staat er in het Grieks aion, wordt niet aan deze aion gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En begint het hier met het zinnetje, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Dat staat in contrast met wat er verderop in het vers volgt, waar dan gesproken wordt over, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En waar ligt dan het contrast? Nou, als je gelijkvormig aan deze wereld wordt, gebeurt dat van buitenaf. Je wordt van buitenaf beïnvloed. Het begint ook van buitenaf. Je begint met werken. Hè? Want dat is het. Waardoor je behouden wilt worden. En je eindigt uiteindelijk in lamlendigheid. Dat zie je ook in Psalm 1 terug. Ik heb daar onlangs over gesproken. Maar in Psalm 1 zie je dat ook terug, die volgorde. Ach, zoekt u dat maar even op. Dus ik had dat niet voorbereid, maar het schiet me zo te binnen. We gaan dat niet helemaal lezen hoor, die psalm. Maar even dat voorbeeldje. En als je de wereld gelijkvormig bent, dan begint het aan de buitenkant, dan begint het met werken en dan eindigt het uiteindelijk met lamlendigheid. Ja hoor, ik heb hem al, bladzijde 783. Dan gaat het echt wat sneller, hè? Daar staat dan, welzalig de man, en dan komt het, die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En dan gaat het even over de goddelozen, hè. Kijk, het staat hier ontkennende vorm, maar dan zie je de weg van de goddelozen. Die goddelozen begint met zijn wandelen. En dan staat er vervolgens, die niet staat op de weg van de zondaars. Dan komt het staan, die niet zit op de zetel van de spotters. En dan zit je. Het eindigt in passiviteit. Bij de gelovige is juist omgekeerd. Die begint juist in passiviteit. In passiviteit neemt hij genade aan en mag beseffen dat hij gezeten is in Christus aan de rechterhand van God. Daar mag je dan vervolgens op gaan staan, daar mag je dan vervolgens uit gaan wandelen. Nou, zo werkt het bij de gelovige, bij de ongelovige is het omgekeerd. Die wandelt eerst, dan staat hij stil en dan zit hij in ellende neer en zijn leven is als kaf dat door de wind wordt weggeblazen. Nou, om het weer even in de lijn van Romeinen 12 te zien. Hè, bij Romeinen 12. Zie je dus dat het aan de wereld gelijkvormig. Dat het een verandering van buitenaf is. Nou, en dat is dan. Dat je dan gelijkvormig wordt aan deze wereld. En daar staat de aion. En we weten dan uiteindelijk ook, we gaan dat niet opzoeken, in 2 Korintiërs 4 vers 4 staat dat deze aion beheerst wordt door de God van deze aion, namelijk Satan. En als je aan deze aion gelijkvormig wordt, dan kom je uiteindelijk in dienst van de boze te staan. En wat houdt dat gelijkvormig dan in? Dat betekent eigenlijk zoveel dat je gedachten en je karakter beïnvloed worden door iets wat voorbijgaand, veranderlijk en onstandvastig is. En in dit geval is het dan zo dat je gedachten en je karakter van buitenaf zo beïnvloed worden door zaken die voorbijgaand, veranderlijk en onstandvastig zijn. Nou, dat is ook deze aion. Deze aion is voorbijgaand, veranderlijk en onstandvastig. Die gaat voorbij en laat je daar dan niet door beïnvloeden, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En dat begint dus van binnenuit. En hoe begint dat van binnenuit? Nou, we hebben net gelezen, het lichaam is een tempel van Heilige Geest. De kracht van Heilige Geest zetelt in ons. En mag gevoed worden door Gods woord. En zodoende mag je steeds meer en meer gaan veranderen. En dat veranderen is hier een heel bijzonder woord wat gebruikt wordt. Daar wordt namelijk het Griekse woord metamorfoo gebruikt. En dat Griekse woord metamorfoo, metamorfose vinden we daarin terug. Dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt toen bij de verheerlijking van Christus op de berg. Daar wordt ook dat woord metamorfoo gebruikt. En zoals Christus een metamorfose onderging bij de verheerlijking op de berg. Hij veranderde van een aardsmens in de verheerlijkte Christus. Zo mogen wij ook die verandering als gelovigen van binnenuit doormaken. Ja, je kwam bij Christus als een zondig en slecht mens, niet in staat om enig goed te doen. Dan mag je door Gods genade zijn geest ontvangen en mag je steeds meer gaan toegroeien naar Christus. En mag je ook steeds meer van binnenuit gaan groeien. En mag je ook steeds meer van binnenuit die heerlijkheid van Christus gaan bemerken en ook gaan uitdragen. Nou, het is wel even mooi om te zien hoe dat bij Christus gebeurde. Dat gaan we niet opzoeken. Ik lees het u gewoon voor vanuit Matteüs 17 vers 2. Daar staat dan: en hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn klederen werden wit als het licht. Nou, en zo mogen wij ook innerlijk steeds meer op de verheerlijkte Christus gaan lijken. Nou, dat is die verandering. En dan tot slot hebben we nog, door de vernieuwing van uw denken. Door de vernieuwing van uw denken. Nou, om te illustreren wat die vernieuwing van ons denken inhoudt, wil ik u meenemen naar Titus 3. Dat is bladzijde 1860. Titus 3. Vers 4 tot 7. Dan vinden we ook een boodschap op basis van rechtvaardiging, op grond van het geloof. Titus 3, vers 4 tot en verder, daar waar het staat. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. We zijn als het ware ondergedompeld in wedergeboorte en we kennen de vernieuwing door de kracht van de Heilige Geest. Dus dat is een vernieuwing die door Gods kracht plaatsvindt. En dan lezen we dan nog verder over, die hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het leven van de toekomstige eeuw. En dan zie je toch gelijk weer het perspectief. Die vernieuwing wordt ons gegeven met in het perspectief, in het licht van de toekomst die ons wacht. Nou, zou je Colossenzen 3 vers 10 hoeft u niet op te zoeken, maar kunnen we er ook nog naast leggen. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Nou, dan vind je dat beeld weer terug van Christus. We mogen innerlijk steeds meer en meer gaan lijken op Christus. Tot op de dag dat we ook daadwerkelijk fysiek met hem verenigd mogen worden. Nou, dan gaan we weer even terug naar Romeinen 12. Vers 2. En dan hebben we net gelezen. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En dat heeft dan uiteindelijk ook nog een doel. En daar lezen we dan in vers 2 over. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. We zouden ook kunnen zeggen, zodat u mag onderkennen wat de wil van God is. Daar gaat het uiteindelijk om, dat we Gods wil leren kennen. Niet dat we vernieuwd worden voor onszelf. Dat we met de kracht van de Heilige Geest, en dan komen we toch weer bij de welvaartstheologie, die zo heerst in deze tijd, die overal steeds meer doordringt. Maar ja, je krijgt Gods Geest, zodat je in de wereld beter kan presteren, en zodat je in de wereld carrière kan maken, en zodat je het voor de wind gaat. Nee, het gaat niet om onszelf, het gaat erom dat je onderkent wat de wil van God is. En wat is die wil van God dan? Het goede, daarvan kun je zeggen wat tot nut is. En wat is dat nut dan? Nou, dat het God dient. Dat het in het licht is, staat van Gods principe. Het goede. Het welbehagelijke. Dat zijn we al eerder tegengekomen. Hè? Het welgevallige. Datgene wat God behaagt. Daar gaat het om. Het gaat erom dat wij God behagen. En niet onszelf. En niet onze eigen ego. En het voorkomende. Ja, dat al die zaken in overeenstemming zijn met het einddoel van de gelovigen. En wat is het einddoel van de gelovigen? Nou, dat is niet hier op aarde. Dat is niet iets dat ik hier straks sterf en dat er een prachtig mausoleum bovenop mijn graf staat. Dan zou ik denk ik ook wel een hele grote uitgebreide uitvaartverzekering moeten hebben. En ja, en daar heb je ook weinig lol van als je er zelf onder die zolen ligt. Dan moeten ze wel even een raampje in mijn kist maken. Maar ja, dan zitten mijn ogen weer dicht. Ja, dat schiet ook allemaal weer niet op. Nee, het volkomene is niet ons einddoel hier op aarde. Het volkomene is het einddoel van onze gelovigen. En dan denk ik aan wat Paulus zegt in Filippenzen, dat God in ons een goed werk is begonnen te doen. En met Paulus vertrouwt erop dat God daarmee doorgaat tot in de dag van Christus. Tot in de dag dat Christus in heerlijkheid geopenbaard wordt. Nou, en hoe kun je dit dan vervolgens praktisch vormgeven? Nou, daar gaat Paulus dan vanaf vers 3... in Romeinen 12 en helemaal verder in Romeinen 13, 14, 15 en 16 over verder. Nou, dan gaan we kort stilstaan en dan gaan we pauzeren bij vers 3, 4 en 5. Want die versen gaan niet over ons. Nou, tot die conclusie was u waarschijnlijk al wel een beetje gekomen. Dat gaat niet helemaal over ons. In vers 3 gaat het eerst over Paulus, waar er staat: want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u. We kunnen het beter zeggen. Ik zeg door de genade die mij gegeven is. Ik zeg door de genade die mij gegeven is. En dan vervolgt Paulus: niet met de woorden, niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Mooi is dat Paulus begint met genade. Hij heeft hier even dan niet over van mijn status als apostel. Ik zeg u als spreker die al vele spreekbeurten heeft gegeven. Nou, dat valt ook nog wel mee. Of die vele boeken heeft geschreven. Dat zie je dan ook nog wel eens bij bijbelstudieleraar. Dan hebben ze een boek geschreven. Ja, ik heb nog dit geschreven, ik heb dat geschreven. En dan, ja, dan moet je respect voor zo iemand hebben. Die staat dan hoger dan jou als lezer. Dat vindt men dan. Nou, dat is helemaal niet zo als we verder gaan kijken. Dat is helemaal niet zo de gedachte. Dat is de gedachte die wij als mensen hebben. En Paulus begint met genade. Hij begint met nederigheid. Hij beseft juist ook als grootste onder de zondaars waar hij vandaan komt. En wat hem gered heeft. En wie hem tot apostel geroepen heeft. Beseffen wij dit ook? Beseffen wij ook waar we vandaan komen? Nou, vaak niet. Vaak roemen wij als gelovigen in onze staat, als christen, of in hoe lang wij de Heer kennen, of hoeveel kennis we hebben, hoeveel inzicht we hebben. Ja, wat je dan ook krijgt, daar hadden we het net al over, van ja, als je je zo opstelt, ja, dan mag je ook geen fouten maken en dan kan je ook geen fouten maken. En als je dan fouten maakt, dan ontken je het ook dat je die fout hebt gemaakt. Dan kun je er ook niet van leren en dan groei je wezenlijk niet richting Christus. Maar we zien het ook vaak over het ten aanzien van mannen die heersen over hun vrouw. In plaats van dat zij dienen waartoe de Bijbel ons oproept. We zien het ook vaak ten opzichte van ouders die tot in lengte van jaren, ook al zouden zijn die kinderen volwassen die kinderen niet serieus nemen, maar ze kleineren. Je hebt als ouder, ook als je kleine kinderen hebt, wel gezag over die kinderen, maar je staat ten dienste van die kinderen. Het is, God heeft mij de taak gegeven om mijn kinderen op te voeden, om ze op te laten groeien tot volwassenheid. En ik sta ten dienste van die kinderen. Ja, en dan houdt soms ook wel eens in dat ik ze op hun falie moet geven. Dat ik ze straf moet geven, dat ik ze moet corrigeren. Maar dat is niet om mijn macht te laten blijken. Dat is ook niet het laten blijken van hoe groot en geweldig ik wel niet ben. Ja, ik ben heel lang. En ik kan ze over de knie nemen als ik zou willen. Nee, je staat in diensten van die kinderen en op een gegeven moment laat je ze los als ze volwassen zijn. Nou ja, dan hebben we het ook, hadden we net eigenlijk ook al over oudsten en sprekers die roemen vanuit hun positie. En die menen dat ze verder zijn op de remman van het geloof omdat ze nou eenmaal spreker of oudste zijn. Nou, dat is volslagen onzin. En daarom zegt Paulus dan ook hier in vers 3. Zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Nou, laten we er heel kort over zijn. Je moet geen hogere dunk van jezelf hebben dan je zou moeten hebben. Je moet geen hogere dunk van jezelf hebben dan je zou moeten hebben. En wat voor dunk moet je dan van jezelf hebben? Nou, besef dan maar eens waar je vandaan komt. Besef maar eens waar je vandaan komt. Wat je was? Nou, een verrotte zondaar. Ten dode opgeschreven. Tot niks in staat. En dan ben je toch weer een beetje blij met mijn reformatorische achtergrond. Hé, maar dan is het wel ingepeperd hoe slecht je was. Maar het is wel zo. Dat je ten diepste... zijn wij slechte mensen. En dat komt ook, hè? Dat zie je ook bij mensen terug. Ik zat van de week, dat moet ik dan met mijn dochter, kijk dan met mijn dochter mee. Expeditie Robinson, zit je dan te kijken. En dan zie je, worden mensen op zo'n eiland geplaatst. En dan zijn ze eerst dikke vrienden. En dan moet er eentje weggestemd worden. En dan worden we toch ratten. En ze liegen en ze bedriegen. En ze zijn we toch slecht. En dan denk je, goh, wat een leuke aardige mensen denk je dan eerst. Maar dan blijken er toch vervelende mensen te zijn. En zo zijn we allemaal ten diepste. Dat zie je ook als de anarchie in een land losbreekt. Wat er dan allemaal met mensen gebeurt, dan komt het slechtste in hen boven. Waar komen we nou vandaan? Wat ben je? Nou, hier staat dan, je moet denken in bescheidenheid. Eigenlijk letterlijk zoveel staat hier als, je moet bedachtzaam zijn. Je moet goed nadenken. Bedachtzaam zijn is goed nadenken. Als je niet bedachtzaam bent, dan ben je zoals Petrus, hè, die als haantje de voorste was en die ineens zijn zwaard trok en die met zijn oor eraf hakte. En die zei van, nou Heer, ik zal u nooit verlaten. Nou, dat was niet bedachtzaam. Bedachtzaam is dat je eerst eens goed nadenkt en dan wat zegt. Je moet zeggen, dat is ook niet mijn sterkste kant hoor, maar bedachtzaamheid. Dus zeg nou waar je vandaan komt. Nou, dan gaat Paulus ook nog verder. En dan kom je toch uiteindelijk bij een aspect uit wat echt betrekking heeft op de handelingentijd en de gelovigen in die tijd, waar er staat, na de mate van geloof, en dit is niet geloof in de zin van dat je gelooft in Christus, maar dit heeft te maken met de genadegaven, de charismatische gaven die gegeven werden. Na de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Dus hier gaat het om de charismatische gaven. En nou, daar hebben die gelovigen in de handelingentijd naar een bepaalde maat. Er staat er in het Grieks metron. Daar is ons begrip meter van afgeleid. Dus je krijgt een meter geloof. In het café krijg je een meter bier. Hè, maar hier krijg je als het water een meter charismatische gaven. En dat is dan figuurlijk bedoeld. In de zin, je krijgt een bepaalde mate van gaven toebedeeld. Nou, dan gaan we even verder naar vers 6 en tot 8. Want daar gaat het over die genadegaven. En laten we die versen dan gewoon maar even lezen. Want dan weten we ook waar het over gaat. En nu hebben wij genadegaven. Er staat dan ook in het Grieks, hè, ook het woord charisma. Van charismatische gaven. Onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Die gaven werden in de handelingentijd in versterkte mate gegeven. Waarom? Omdat het evangelie snel verspreid moest worden. Omdat uiteindelijk ook het einde der tijden op dat moment er was. En Christus komst op dat moment ook nog aanstaande was. En je ziet ook dat de gemeenten explosief groeiden. En dat evangelie zich ook in no time verspreidde over de toenmalige bewoonde wereld. Nou, dat wat betreft die genadegaven en wat er ook geschreven staat in vers 6 tot en met 8. Dan gaan we nog naar vers 4 tot 5 voor de pauze. En ook daar kunnen we kort bij stilstaan, want daar gaat het niet over het lichaam van Christus, maar over een lichaam van Christus. Want dat lezen we daar in vers 4 en 5. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Nou, het gaat hier om een lichaam, niet om het lichaam verborgen in de hemel, maar het gaat hier om een lichaam van gelovigen, een groep van gelovigen zoals we die op aarde kunnen vinden en zoals die ook op aarde met elkaar behoren samen te werken. In dat opzicht is het wel handig om even naar 1 Korintiërs 12 te gaan, bladzijde 1792, 1 Korintiërs 12, want daar vinden we datzelfde lichaam ook terug van Christus. Het gaat hier nogmaals niet over het lichaam van Christus, maar over een lichaam van Christus. 1 Korintiërs 12. Vers 14 tot 18. En daar gaat het ook over een lichaam van Christus en er wordt een parallel getrokken met het menselijk lichaam. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid. Het zou maar zijn dat ik hier vanochtend binnenkom dat u alleen maar een been hier ziet binnenhinkelen. Het ziet er niet uit. Zou ik een moeilijk bijbelstudie geven zijn. Maar ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam. En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam. Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Nou, hier worden ook de leden van het lichaam ook voorgesteld als delen van het hoofd. Terwijl we weten dat bij het lichaam van Christus het hoofd is boven alle. En dat de leden van het lichaam van Christus, zoals wij dat kennen, waar wij toe behoren, ja, die zijn het lichaam van Christus, terwijl Christus het hoofd is. En wij zijn geen onderdeel van het hoofd, want Christus is ons hoofd. Nou, dat vind je dan hier in dit gedeelte terug. Dan lezen we ook nog een keer 27 en 28 van 1 Korintiërs 12. Samen bent u namelijk, en er staat het in onze vertaling, maar dat staat er schuin, we kunnen beter zeggen, samen bent u namelijk een lichaam van Christus. En als er een staat, dan zijn er namelijk meerdere lichamen. En als er het staat, ja, dan is er maar één lichaam. Er is maar één lichaam dat Christus, dat we echt van Christus zelf is. Dat je kan noemen, dat is het lichaam van Christus. Ik heb ook zelf maar één lichaam. Alles wat onder mijn hoofd zit, dat is mijn lichaam. Trouwens, mijn hoofd hoort er ook wel bij. Ik heb maar één lichaam. Maar als je het hebt over een lichaam van Christus, dan is dat een lichaam dat Christus toebehoort. En dan zou je kunnen zeggen, dat is de bruid, bij wijze van spreken. Dat is zijn vrouw waarmee je getrouwd bent. Dat is een lichaam van Christus. Een lichaam dat Christus toebehoort. Samen bent u een lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Daarmee vinden we de overeenkomst met de Romeinenbrief. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Een lichaam van Christus. Het gaat hier dus niet over ons. Echter, we kunnen dit voorschrift over hoe we met elkaar omgaan, is wel voor ons tot lering. Ik wil er één voorbeeld van geven voor de pauze. Dan gaan we ook afsluiten. En dat is 1 Korintiërs 12 vers 22. Dat vond ik wel heel erg mooi om te zien. Om ook maar even stil te staan bij het feit. Wat we eerder in Romeinen hebben gelezen. Dat de een zich niet beter moet voelen dan de ander. Dat je ook moet beseffen waar je vandaan komt. Dat een man niet meer is dan een vrouw. Maar dat een man juist zijn vrouw hoort te dienen. En hetzelfde geldt voor ouders ten opzichte van hun kinderen. Nou, dat zien we hier ergens ook wel terug in 1 Korintiërs 12 vers 22. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. Wat is sterk aan een lichaam? Nou, dat zijn je armen en dat zijn je benen. Als er gevochten moet worden, dan doe je dat met je armen en dan doe je dat met je benen. Wat zijn de zwakste delen? Ja, dat zijn de lichamen waar je dan tijdens dat gevecht voor uit moet kijken. En dan hebben we het nog niet over de edele delen, want dit vinden we in het volgende vers tegen. Maar dat zijn bijvoorbeeld je organen. Dat zijn kwetsbare delen en de hele belangrijke vitale organen, de meest vitale organen, je longen en je hart, die zijn ook achter je ribben verborgen. Dat zijn kwetsbare delen. Nou, die zwakste delen van je lichaam, namelijk je organen, die zijn echter juist zeer noodzakelijk. En zonder lever kan je niet leven. Als je alvleesklierkanker hebt, heb je echt een heel groot probleem. Als je bij wijze van spreken kanker aan je arm hebt, ja, een arm kun je missen. Maar je bepaalde, je longen, ja, je hebt er twee van. Eén kan je er nog wel net missen, maar dat functioneert wat lastiger. Maar als je ze alle twee mist, is het toch echt einde oefening. Nou, die zwakste delen zijn echter juist zeer noodzakelijk. Wie zijn die zwakste delen? Vaak in de plaatselijke gemeente. Nou, dat zijn de vrouwen. Maar die zijn wel het meest noodzakelijk. Heb je een gemeente zonder vrouwen, dan functioneert die gemeente niet. Die mannen zitten maar te praten en koffie te drinken. Maar die vrouwen schenken de koffie in. Het is echt niet zo aardig gezegd. Maar het zondagsschoolwerk wordt door vrouwen gedaan. En dat wordt vaak onderschat. Het is het belangrijkste werk. Kijk, al die mensen die zondags naar de spreker zitten te luisteren, nou ja, het grootste deel is toch al wel tot geloof gekomen. Die hebben al een keuze in hun leven gemaakt. Daar hoef je je niet zo'n zorgen over te maken. Soms ook wel. Maar ja, wat dat betreft, ze zijn behouden. Maar die kinderen, die hebben nog geen keuze gemaakt. Feitelijk is dat het belangrijkste werk. Nou, daar moet je zuinig op zijn. En als Petrus het heeft over broze vaatwerk, dan denk ik niet aan een of andere lelijke, gammele vaas. Dan denk ik aan zo'n vaas uit de Ming-dynastie, uit China. Daar ben je voorzichtig op. Prachtig, maar heel teer. He, die moet je op een plek zetten die eer verdient. En zo horen wij als mannen met onze vrouwen om te gaan. Nou, dan vers 23 nog. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, dan gaat het over de edele delen. Over de delen die je niet bloot wil laten zien, omdat het niet zo netjes is. Alhoewel, hè, sommige mensen die hebben daar wat minder moeite mee. Dan heb je dan weer de nudisten, campings en stranden voor. Dus pas op als je een camping gaat boeken, dat je daar niet terecht komt. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, die edele delen die schermen je af met mooie kleding. Ja, de sterke delen, je armen en je benen, dat mag allemaal nog wel gezien worden. Maar die edele delen, hè, die eigenlijk als oneervol werden gezien, dat zag je ook als in de wet van Mozes. En de schaamte moest bedekt worden en er waren ook zelfs speciale regels als zo'n priester met zijn jurk al die trap opliep naar het altaar toe. Er waren ook speciale regels voor, ja, dat zijn edele delen niet werden gezien. Dat werd als oneervol gezien, maar die werden wel bedekt met de mooiste kleding. Nou, op wie slaan die oneervolle delen? Nou, dat zijn toch vaak, daar mag van uitgegaan worden, de mensen in de gemeente die veel problemen hebben, die van lagere sociale klasse zijn. Daar moet je goed voor zorgen. Dat is de boodschap. Zorg voor de mensen die het moeilijk hebben. Zorg voor het mensen die gezien worden als de paria's in de maatschappij. Geef die extra zorg. Geef die extra aandacht. Geef die de eer die nodig is, zoals het ook bij het menselijk lichaam wordt gebeurd. Nou, zo zie je dat we uit dit gedeelte, het gaat weliswaar niet over ons, maar het is wel voor ons en we kunnen er toch enige lering uit trekken. Nou, dan wil ik tot slot, en dan is het pauze en dan gaan we vanmiddag verder met vers 9 tot 21. Tot slot nog even naar Colossense 3. Nou, we zijn ook wat later begonnen, dus we gaan niet mopperen. Colossense 3 vers 10. Had ik u al gelezen. Nou, lezen we nou toch nog gewoon nog een keer met vers 11 erbij. En dan hebben we Romeinen 12 vers 1 tot 8 afgerond. We hebben nog nooit zoveel versen in een korte tijd gedaan. Hè? We breken records vandaag. Colossense 3, vers 10, bladzijde 1838. En u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Ja, we mogen steeds meer op Christus gaan lijken in ons innerlijk. Daarbij is niet Griek en Jood, besneden en onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is allen en in allen. Ja, het is bijna een soort communisme, maar dan wel goed uitgevoerd, hè? Dat is het wel, iedereen is gelijk. Ik ken dat misschien wel van de smurfen, hè? De smurfen, socialist man under red father, hè? En toch hebben die smurfjes het goed, in al hun verscheidenheid. Ja, zo kun je het ook zien, hè? Je kunt het als een communistisch iets zien. Maar misschien ligt het communisme, veel gevaarlijk had ik nu zeggen, want ik ben er geen voorstander van. Ik ben geen voorstander van welk wereldmodel ook. Het ligt wel bijna eerder bij het christelijke dan het kapitalisme. Terwijl de Amerikanen dat ons anders willen laten denken. Nou, laten we het vooral maar bijbels houden. En laten we communisme, kapitalisme weg. Wij zijn alle één in Christus. En er is niemand meer en er is niemand beter dan de ander. En we mogen elkaar steeds verder en steeds meer op weg helpen op weg naar Christus, tot in de dag van Christus. En nou ben ik ook wel toe aan een pauze.